Staat puntje 1. Natuurlijk van de vorige vergadering zijn hier nog opmerkingen of bedenkingen bij. Dan worden natuurlijk van de gemeenteraad van 3 oktober 2023 goedgekeurd. Puntje 2 is een uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van IVK. Daar gaat Niels de Kooster van ons naartoe. Puntje 3. TMVS, de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering op 12 december. En daar gaat dan ik verspijfel voor ons naartoe. Puntje 4, de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van Pontes op 14 december. Daar gaat ook Niels de Kooster voor Forslaan naartoe. Puntje 5 is de uitnodiging van de buitengewone algemene vergadering op 15 december van PITPA. En deze vergadering staat eigenlijk in het teken van de fusie met Waterlink. Er is ook al een nieuwe naam voor deze beide watermaatschappijen. Adelta Rio gaat het in de toekomst noemen. De begroting van 2024 wordt daar ook nog besproken. Puntje 6 is een uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering op 19 december van IOK. En daar gaat voor ons Paul Laarman naartoe. En ook puntje 7, de IOK afvalbeheer, buitengewone algemene vergadering op 19 december. En dat is ook voor Paul Laarmans. Dan de verslagen van de intergemeentelijke samenwerking. 2023 IVK, de halfjaarlijks verslag van het najaar. En op 22 september 2023 was dan de raad van bestuur van de raad neemt kennis van deze verslagen. Puntje 9, initiatief Troeston voor lokale besturen, een engagementsverklaring. De gemeente verwerkt af en toe natuursteen in haar openbaar domein, in bouwprojecten en in eventuele andere initiatieven. In het verleden bleek dat op sommige plaatsen in Vlaanderen natuursteen werd gebruikt die niet altijd op een eerlijke manier werd ontgonnen in het land van oorsprong. Deze problematiek doet zich voor in verschillende landen. Sinds enige tijd wordt ook op Vlaams-Nederlands niveau gezocht naar een manier om impact te hebben op de procedureproces van natuursteen. Dit resulteerde op 10 mei 2019 in een overeenkomst tussen onder andere de Vlaamse overheid en de bedrijven uit de natuursteensector, waarbij ze zich engageren voor een meer duurzame en verantwoordelijke productie en inkoop van natuursteen. Het initiatief Troeston, hiermee willen ze problemen zoals kinderarbeid, gedwongen arbeid, gebrek aan vakbondsvrijheid en veiligheid en gezondheid in de keten aanpakken. Er wordt gevraagd aan aanbestedende overheden om zich aan te sluiten bij dit initiatief. Door zich te engageren, de werkwijze zoals voorzien, door het initiatief op te nemen in alle bestekken waarin natuursteen aan bod komt. Zijn hier nog vragen of bedenkingen bij? Dan keuren we de engagementsverklaring initiatief Troeston voor lokale besturen goed.
Misschien toevoegen, voorzitter, dat het mag dat ook de kasseien die wij tot nu toe gebruikt hebben, want we hebben natuurlijk vooral eerder dat schoeien, maar gaat niet goed te keuren, ook wel even de vraag. Die kwamen van Maris, hè. Maris is tot een merk, ik ken dat ook, vroeger kan ik gewerkt hebben. En die hebben effectief ook dat certificaat, dat dus ook geverifieerd, dat ook degenen die hier nu al liggen, ook wel al conform zijn. Dus dan is het, dat was denk ik al een... Want soms heb je er niet altijd controle over, of zijn er in het verleden niet altijd die aandachtspunten geweest, dus we hebben het ook al even nagevraagd.
Oké, bedankt lieve. Puntje 10, schoolgemeenschap Lille-Oor-Voslaar, de rekening voor het schooljaar 2022-2023. Het beheerscomité van de schoolgemeenschap stelde de jaarrekening 2022-2023 vast. De financiële directeur van Olle controleerde deze rekening en de rekening wordt vervolgens, zoals het decreet voorschrijft, de goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraden van Olle, Lille en Voslaar. En de rekening heeft een batigsaldo van 4.632,54 euro. Kunnen we hier mee akkoord gaan? dan is het besluit dat de rekening van het schooljaar 2022-2023 van de scholengemeenschap LOV wordt goedgekeurd met de hiernavolgende cijfers van een bijdragsaldo ten belopen van €4.632,54. Puntje 11. De bibliotheek in het klooster. De bibliotheek zal dus een plaats krijgen in de ontvangstzaal en enkele aansluitende ruimtes in het klooster. Dat vergt een belangrijk engagement van de zusters zelf, die in functie van de toekomst en hun eigen visietekst hierin een moedige stap zetten voor de toekomst. Het vergt ook een engagement van de gemeente om op die manier bij te dragen tot het behoud van het kloostergebouw. En dit op langere termijn. Dat gebeurt op basis van het strategisch ontwerpend onderzoek van rest dat aan de grondslag lag. Samen met de zusters en de private stichting Michiel zijn tal van gesprekken gevoerd om goede afspraken te maken om die ruimtes met eerbied en als goede huisvader met de blik ook op de toekomst te gebruiken. We voorzien daarin een eerste tijdelijke huur tot 2030. Dat contract kan in tussentijd worden opengebroken om eventueel te verlengen. Dat gebeurt verder in onderling overleg, een overleg dat ook zal worden geformaliseerd. Ondertussen loopt de strategische oefening voor de lange termijn verder. Dat kan gaan over ideeën van mogelijke herbestemming of gebruik van een aantal ruimtes in de verdere toekomst. Dit zijn de motivatie, maar ik kijk naar Lieve even om bijkomende uitleg hier omtrent, eventueel.
Ja, ik denk dat dat al wel heel wat is. Dus die zei inderdaad tot eind 2030, we hebben wel afgesproken dat inderdaad op basis van dat strategisch ontwerpend onderzoek, hè, dat nog voortloopt, dat in tussentijd ook kan opengebroken worden en dus eigenlijk al kan omgezet worden in een andere formule. Hè, want in de toekomst is het ook mogelijk dat er andere formules dan huur kunnen gebruikt worden in het kader van de samenwerking met de zusters. Hè. We hebben ook uitgebreide tijd genomen om dat niet alleen met de bestuursorgaan, met de private stichting, maar ook met de zusters zelf ook te bespreken. En dus dit is denk ik strategisch ook voor Vosselaar, voor de toekomst, ook in het kader van de herbestemming van het gebouw, de functies ook in de toekomst en het verankeren van hun apostolaat en hun charisma dat eigenlijk in de congregatie is opgebouwd, denk ik echt ook wel belangrijk. Hè. We kunnen inderdaad in het verleden denk ik dat wat al voldoende gevoerd het eens zijn over bibliotheek of geen bibliotheek en erop, maar in het algemeen gaat het hier ook over het verder gebruiken van het klooster, gemeenschapsgericht voor Vosselaar. En dit is ook wellicht niet het einde van dat verhaal. En dus die intentie die zit ook mee in de tekst in, dat we eigenlijk ook andere opportuniteiten samen willen bekijken. En dus dat is nu tot 2030 om ook dan zekerheid te geven van kijk, dit is niet even iets voor een beperkte periode, maar het is toch wel een zekere periode. En kan in tussentijd ook verder geëxploreerd worden, omgezet worden in een andere formule, dat is ook onderling besproken. Twee is ook een huurprijs vastgelegd. Die huurprijs is eigenlijk gebaseerd op een oefening die gebeurd is ook voor andere ruimtes, hè, en wat eigenlijk een logische vierkante meterprijs is. En op basis daarvan eigenlijk een afspraak die gemaakt is. En wat er ook in vervat staat, is eigenlijk het derde luikje, is het, los van het principe en de technische bepaling, de prijs en maar op, zijn ook de veranderingswerken die daar gaan gebeuren. Natuurlijk is die ruimte, heeft wel een verfrissing van nodig. In het onderzoek is ook gebleken dat de inrichting nu van de ontvangststal waar we nu over hebben, dat die ook niet de initiële of de oorspronkelijke inrichting was. Allee, dat wisten wij denk ik wel, we weten nog wanneer het de laatste keer geschilderd is, maar dat dat ook niet conform gebeurd is met het agentschap onroerend erfgoed. En dus we gaan ook van de gelegenheid gebruik maken om dat wel in de juiste context terug te plaatsen en alle werken ook wel, en dat is de fase dat we nu ook de vergunning al hebben gekregen van het agentschap onroerend erfgoed, om alle werken ook conform de samenwerking met het agentschap onroerend erfgoed te doen. Hè. Dus want we zitten daar ook wel in een geclasseerd monument en we willen dat met alle respect en volgens de regels van de kunst doen. Dus dat wil ook zeggen dat een aantal de kleuranalyse nu bijvoorbeeld gebeurt van de muren die zich daar bevinden en dat ook die kleuren terug in de oorspronkelijke toestand gaan hersteld worden, was ook een vraag van het agentschap onroerend erfgoed.
Oké, bedankt Lieve. Zijn hier omtrent nog vragen of bedenkingen?
Nee. Als we de tekst lezen en de afspraken die daarin gemaakt zijn, dat lijkt ontsluitend. En daar kunnen we ons wel vinden in die. Nu bij de toelichting misschien nog een vraag die mij spontaan wel komt. Onroerend erfgoedagentschap, dat daar dus ook zijn zeggen heeft, stroomisch, dat is het eerste geval. Heeft dat enkel invloed op de kleuren die we mogen kiezen, maar heeft dat ook andere invloed op inlichting en verlichting en die we misschien eerst van plan waren om daar te gebruiken, ja, waar gaan we dan moeten uitstappen? Of?
Nee, het is, alles is bevestigd geweest, maar alles hebben we wel speciaal moeten voorleggen en ook moeten beargumenteren, een uitgebreide argumentatie moeten opzetten. En daar is zeker ook de waarde van onze erfgoedconsulent al gebleken, want dat is echt, echt een dossiervorming die is moeten opgemaakt worden. Maar we hebben eigenlijk niks moeten corrigeren. Simon, het enige wat is moeten, wat eigenlijk hun vraag was ook wel om de oorspronkelijke uitzicht van de ontvangstzaal. Om het eigenlijk een beetje onbeleefd te zeggen, de zusters hebben vroeger, de bestuursorganen, hebben vroeger eigenlijk een aanpassingswerk laten doen zonder die toelating. En dus nu is het eigenlijk het momentum om terug te grijpen naar eigenlijk hoe dat het moest voorzien zijn.
Ja, ik denk maar waar we hadden voor heel moderne verlichting voor gekozen.
Ja,
maar
dus
die kan wel.
Dat kan wel. Dus verlichting bijvoorbeeld, Simon, ook de toegang is speciaal gevraagd ook, hè, want daar gaat aanpassingswerk gebeuren aan het groenpoortje, zoals wij dat kennen, poortje van de posten, zoals we dat misschien in een volksmond wel kennen, waar dus eigenlijk in kader van toegankelijkheid ook een volledige aanpassing gebeurt, waar ook een nieuwe poort en toegang zal komen. Dus die dingen hebben we expliciet ook moeten vragen, ook de functie die we daarin voorleggen, en dus daar is allemaal geen opmerking gekomen, dat is allemaal ook goedgekeurd. Dus dat is het wel een goede samenwerking geweest, dankzij ook de inzet van onze erfgoedconsulent. Ja. Nou, dus we hebben voor alles een toestemming gekregen. Ook de brandveiligheid, verlichting inderdaad, want dat is functionele verlichting. Maar dat is ook verlichting die eigenlijk in opbouw wordt geplaatst en die dus in de toekomst ook, vandaar ook dat dat geen verloren investering is, ook altijd op andere plekken mee kan dienst doen. Dat is dan eigenlijk het voorbereidende werk geweest van een architect. En dus dat kan altijd, op plaats A en plaats B altijd tot zijn recht komen. Dus dat zal in opbouw worden geplaatst. En vandaar ook de nood, hè, als je daar gaat werken aan elektriciteit, er was nogal wat verouderde elektriciteit, de leidingen zelf moesten allemaal vervangen worden, dus dat gaan wij nu wel doen, dat we daar nadien ook allemaal keurig kunnen doen en daarom ook de nood om toch te schilderen, want als je daar natuurlijk aan leidingen in een muur moet gaan raken, ja, dan weet je wat het gevolg is en dus we gaan ineens dus met de bel nemen en het ineens helemaal nieuw stoppen. Tegelijkertijd ook het met respect voor de oorsprong te doen, al de werken ook vergund en conform het agentschap onroerend erfgoed. En tegelijkertijd kunnen dingen, indien dat dat in de toekomst blijkt anders te moeten, nog perfect verwijderd worden. Dus ik denk dat het op dat vlak een beste compromis is die we konden maken.
Ik denk de gemeente.
Wie gaat dan de kosten, die aanpassingswerken?
De aanpassingswerken doen wij. Hè. Dus omdat dit ook op onze vraag is, dat wij nu natuurlijk de aanpassingswerken gaan doen.
Dat dacht ik wel zo.
Ja, absoluut. Dus dat is eigenlijk aan ons. En zo staat het ook in de overeenkomst. Dus die veranderingswerken hebben we ook eerst aan hen moeten voorleggen. We hebben dat aan de agentschap onroerend erfgoed moeten voorleggen. En die kosten die maken wij van te spreken. Het is ook op onze vraag dat die functie daar wordt.
Daar heb ik over gelezen, denk ik, omdat ik niet
zie. Ja. Ja.
Nu, misschien nog even, als het mag, voorzitter, want omdat de puntgouwige KGD stond, houden we misschien nog onrechtstreeks, uiteraard wel met dat dossier te maken, omdat de opening is redelijk vroeg voorzien al in maart.
Ja,
24. Is er al gedacht door bestuur aan het voorzien van parkeerplaatsen voor minder valide, dat die juist niet ligt aan de ingang?
Ja. De strook die nu eigenlijk aan het poortje van de post zich bevindt, die strook, die zal enkel voorbehouden worden voor minder valide en voor fietsparkeren. Dus die strook die zal omgezet worden en dat zullen we in het voorjaar al doen, om de mensen daar ook aan te doen wennen. En daar zal inderdaad plaats zijn voor minder valide en voor fietsparkeren.
Ja. En dan een laatste vraag, even polsen naar de stand van zaken in een dossier dat hier waarschijnlijk ook wel aan gelinkt is. Zijn er plannen al concreter voor het buurthuis op dit moment? Of?
Nee, er is wel een brainstorm geweest ondertussen ook met de verenigingen. Hè?
Dus ja, de plan om dan, als de huidige bibliotheek vrijkomt, om daar dan ruimte te voorzien voor de verenigingen, dat is Er zijn momenteel besprekingen rond. Er is een voorstel gemaakt en we hebben ondertussen met heel wat verenigingen al besproken hoe dat er kan uitzien, welke rollen dat zij hebben. Dat is een traject dat we al even geleden gestart zijn. En bijvoorbeeld volgende week, waar dat nog besprekingen volgende week rond zijn met de betrokken verenigingen, om daar onder meer wat inspraak in te hebben, zodat daar het traject of de aanpassingswerken ook na de verhuis van de bibliotheek daar
met de kat op de andere bibliotheek. Ja,
ja, ja, dus, ja. Zodat de aanpassingswerken daar van start kunnen gaan.
Maar wat er dan met buurthuis zou gebeuren, zijn nog geen concrete plannen. Ja. Want vergis ik mij of er ooit al eens een suggestie geweest is, een miljardenplan, dacht ik, voor de verkoop, want er stond een opbrengst voor verkoop van.
Dat klopt, maar een verkoop hoeft dan.
Maar dat is nog niet.
Nee, dus dat is in 2024, dat klopt helemaal. In 2024 is dat meerjarenplan voorzien. Dus dat is denk ik een debat dat we dan volgend jaar hier met elkaar moeten voeren. Waarvan ze spreken, een debat waar het is hier op het niveau van de gemeenteraad. Dat kan een verkoop zijn, dat kan een verkoop zijn waarin dat we toch een gemeenschapsgerichte functie hebben. Dat kan een verkoop in kader van sociale woningbouw zijn. Dat is denk ik, alle opties liggen daar op dit moment open. Ik denk dat ook de consultatie die we daarin nu aanvatten, ook alle invloed kan gebruiken. Dus alle goede ideeën op dat vlak zijn meer dan welkom. Natuurlijk is dat een visie die pas je kan vervolmaken op het moment dat ook de verenigingen zelf eerst een oplossing hebben. Dat is natuurlijk het primordiale daarin. Jullie weten waar het verhaal begon. Je zei eigenlijk is de renovatiekosten en de becijfering van Fluvius die daarin als begin als motivatie is gegeven. Dus dat zal bij elke piste op moeten meegenomen worden. Dat er serieus werken zijn aan dat gebouw. En dus dat daar wel echt een visie moet op ontwikkeld worden, ook naar financiering en erop toe. Dus al die elementen zullen bij elkaar moeten gebruikt worden, denk ik. Functie, bestemming, eigendomssituatie, de aanpassingswerken die daar sowieso grondig zullen moeten gebeuren. Hè. Dat is een gebouw dat helemaal niet aangepast is. Dus dat zal denk ik in één verhaal moeten komen. Maar dat klopt, Simon, dat is zo voorzien.
Ja, dan toch even een bemerking maken waar we wel eensgezind over zijn, dat die renovatiekosten aan het buurthuis is inderdaad altijd als argument hier gezegd. Maar als de functie zal overgenomen worden door het geval van de bibliotheek, dan ga ik ervan uit dat daar toch ook zich wel wat investeringen zich zullen opdringen. Het voorzien van een keuken, vermoed ik dat verenigingen wel op tafel zullen gooien als zij daar aan denken. Rekenpunt, dan moeten we wel eens zien wat het plaatje is. Als er meer ruimte moet gegeven worden, hè, als ontmoetingsplaats aan verenigingen, dan denken wij toch ook dat er daar een evenementenzaal in ons dorp voor staat, die dat ook voor de verenigingen gezet is in der tijd, dat meer ruimte heeft, meer ruimte biedt, die wat polyvalent ingericht kan worden voor grotere en kleinere evenementen. Puur financieel zijn we toch nog niet helemaal mee in heel de operatie van het doorschuiven van dingen. Als het dan enkel is om dingen te clusteren, tegen van ook dingen moet zeggen op de plaats waar het nu is, denk ik, dat biedt ook voordelen. Ik denk als je gaat kijken naar hoe dat het buurthuis verhuurd wordt op jaarbasis door de verenigingen, je moet echt al gaan zoeken naar een vrij weekend, denk ik. Ook in de week wordt dat verhuurd. Dus daar valt toch ook wel iets voor te zeggen, denk ik. En dan is er inderdaad de renovatiekost aan verbonden. Dan vinden we het spijtig dat dat niet overwogen wordt.
Die overweging is wel gemaakt. Hè. De kost daarvan is een veelvoud van de aanpassingswerken die in het nieuwe ontmoetingscentrum moeten gebeuren. Daar zijn in het verleden al heel wat investeringen geweest. Er ligt een nieuwe vloer in, er zijn nieuwe ramen gestoken. Isolatie, schuifdeuren, zonnepanelen, inderdaad. Dus die investeringen zijn daar gebeurd in functie van toen ook nog de bibliotheek, maar die investeringen die zullen zich ook nog de komende tijd daarin terugbetalen. De buurthuis, zoals dat er nu staat, dat is dat is een volledige, totaal renovatie. Ja, dat kunnen we niet vergelijken met die werken. Want de keuken klopt, hè. De keuken zal daar moeten voorzien worden. De functies die aan buurthuis ook zitten, dat zal ook een grote meerwaarde zijn, want de oppervlakte is veel groter dan momenteel de buurthuis. Dus dat zal een meerwaarde zijn voor de verenigingen. Er zal ook bijvoorbeeld een vergaderlokaal kunnen gebruikt worden. Dat zal multifunctioneel kunnen gebruikt worden, maar dat zal ook vergaderd kunnen worden. Iets wat nu toch soms een pijnpunt is voor verenigingen. Iets wat bijvoorbeeld ook in evenementenzaal niet evident is. Dat is evenementen zal eens voor andere activiteiten ook natuurlijk. Dus ik sta daar nog altijd volledig achter die keuze om de verenigingen daar een beter aanbod qua infrastructuur te kunnen doen dan dat in de buurthuis het geval is. En wat de buurthuis betreft, denk ik dat het nog altijd onze intentie is om de waarde die dat buurthuis heeft voor de inwoners van Borselaar, om die ook te behouden, het uitzicht van het gebouw. En dat daar op die manier zeker niet zal verdwijnen.
Dat is ook wel belangrijk, denk ik. Ja.
En die sturing van het gebouw, alleen dat zal altijd, dat is een diamantslijperij, is een diamantschool geweest. Buurthuis is eigenlijk pas sinds 88 als functie gekregen na de diamantschool. Maar dat zullen we heel veel eerbied moeten doen. En net daarom dat ook de partner, de eigenaar, of hoe dat je het in welke constructie je het ook stopt, dat dat net met respect voor die geschiedenis ook moet zijn. En dat heeft dan te maken ook met het claimen van welke uitzicht moet dat hebben, welke geschiedenis moet dat hebben, welke naam moet dat krijgen, hoe moet het gebruikt worden. Het is niet zomaar als dat de angst is, een verkoop wil niet zeggen dat we gewoon zeggen van we gaan hier met openbaar verkopen aan de meest biedende projectontwikkelaar. Dat is dus niet de optie, is nooit de optie geweest. Hè. Dat is zeker niet het geval.
Oké, bedankt voor de toelichtingen. Zijn er nog vragen hieromtrent? Dan nemen we het besluit. De samenwerkingsovereenkomst met de private stichting Michiel en de VZW Zusters der Christelijke Scholen goed te keuren. Puntje 12. Een groepsaankoop voor tijdelijke vaste camera's in het kader van de bestrijding van sluikstorten. Toetreding tot de aankoopcentrale van de gemeente Olen. In het kader van de opdracht groepsaankoop voor tijdelijk vaste bewakingscamera's in het kader van bestrijding sluikstorten werd een bestek opgesteld door het team Financiën van de gemeente Olen. De gemeente Olen treedt op als aankoopcentrale voor de gemeente Grobbendonk, Herentals en Vorselaar. Voor Vorselaar komt dit neer op een bedrag van €15.952,10. Inclusief btw, en de jaarlijkse exploitatie zal €435,60 inclusief btw bedragen. Zijn hier omtrent nog vragen of bedenkingen?
Die tijdelijk vaste camera's, wat bedoel je?
Dat zijn eigenlijk dus de zwerfvelcamera's die wij gebruiken op bepaalde hotspots, zoals die dan noemen.
Absoluut. Met name vroeger was de mobiele camera.
Ja, klopt. Ja, die
tijdelijk vast.
Dat is de technische benaming van wat er eigenlijk voor de GDPR eigenlijk via de procedures moet aangemeld worden voor die camera's.
Is dat niet verbeterd?
Nee. Dus dat klopt. Ik heb de naam niet uitgevonden.
Nee.
Dus dat eigenlijk ook afgestemd in Nederland, dat we allemaal dezelfde ook gebruiken, dat maakt ook voor de politie veel eenvoudiger. Wij zijn ook aan het werken achter de schermen om op een gegeven moment ook die beelden ergens op een centrale plaats te kunnen gaan beheren. Toekomstgericht gaat dat toch noodzakelijk zijn. Je ziet ook aan heel wat regels gebonden van wie die beelden mogen inkijken. Dat moet allemaal via de DPO, de data officer ook passeren. Ik denk dat de volgende stap is dat ook het beheer van die beelden en dus het inkijken van die beelden, het controle en het gebruiken voor dossiers en een hoop dat dat ook meer gaat gecentraliseerd worden. Want dat is geen expertise die elke gemeente op zichzelf kan ontwikkelen. En zo gaan we gewoon aan heel wat regels en die zullen alleen maar strenger worden de komende tijd. En dus vanuit die tik dat we ook dezelfde systemen nu overal aan het hanteren zijn, die bovendien ook kunnen gekoppeld worden in één server die eigenlijk ook de dingen kunnen connecteren met elkaar. Nu zijn dat allemaal lokale systemen, vooral duidelijk.
Ja. Die hotspots zijn die al aangepast, maar dat lijkt me toch iets dynamisch te zijn.
Ja, we hebben, ik herinner u misschien nog wel, want die zijn altijd hier op de gemeenteraad, dus ik denk al 2-3 keer al een aanpassing van die lijsten gemaakt. Ik denk van buiten dat er een 16 of 17 locaties zullen opstaan. Dus dat is wel een redelijk ruime set. Maar dus onze technische diensten, Gunther met name doet dat, die zorgt ervoor dat dus die locaties één voor één aan bod komen. Meestal blijft die daar doorgaans bijvoorbeeld een maand hangen en dan wordt er een maand gewerkt daarop. De wijkpolitie heeft daar ook een rol in en die hebben heel verschillende functies. Hè. Ik denk dat nu de meeste hotspots, zoals we ze noemen, Luc, dat die nu al wel gecapteerd zijn. Dat was een redelijk ruime lijst. Ik zie maar iets, herbaan, de pleintjes, alle sportcentrum, de buurtpleintjes, die staan allemaal op. De grote zwerfvuil hotspots, zoals we ze kennen. Die staan er mee op. Zelfs heel in detail onder de brug, als je de herbaan naar de Papendijk neemt en zo. Dus dat is eigenlijk redelijk exhaustief al. Dus ik denk, allee, moest het een nieuwe locatie zijn waar jullie zeggen van kijk, als dan hier al opgeeft, gerust ook aan Nelen. En Nelen doet regelmatig een update ook van die plaatsen. Maar ik denk dat na die updates die we de voorbije jaren hebben gedaan, dat denk ik nu zo goed als de meeste plekken en de plaatsen die er nu zijn, dat die al afgedekt zijn, denk ik.
De laatste keer dat opengelaten, een stukje dat daar sneller op kon ingespeeld worden. Het laatste raadsbesluit dat daarover ging, omdat dat eigenlijk te eng was. Maar inderdaad ook gezegd van, dat daar plekken zijn. Vroeger moest dat je benoemen en dat benoemen is weggevallen. Dus ik denk dat het belangrijk is inderdaad om dat door te geven als er ergens belangrijke hotspots zijn. De redenen waarom dat ze gezegd worden, wel belangrijk moet zwerven, moet de vorm naar overlast zijn, denk ik. Hè.
Ja. Het is belangrijk dat de overlast vermindert. Ik zal niet verdwijnen zeggen, maar wel vermindert. Ja. Dat is wel de bedoeling.
In aanvulling, maar dat klopt inderdaad wat onze directeur aangeeft, maar we hebben dan wel beloofd, Ellie, en dus dat is wel een terechte vraag, dat we jaarlijks ook een rapportage zouden doen van welke locaties er zouden gebruikt worden. Dus dat moeten we misschien wel eens expliciet vragen. En met uw goedkeuring, voorzitter, zullen we dat dan bij een verslag mee toevoegen, dat we die rapportage wel ook eens actief over maken.
Is dat een rapportage van de plaatsen, maar ook van de verbalisering?
Verbalisering moeten we natuurlijk anonimiseren, maar we kunnen wel effectief ook de gas-pv's en zo, die hebben we van ze spreken op lijsting van. We kunnen de beide doen, we zullen de gas-pv's nog eens oplijsten en dan een oplijsting van de locaties die waar daar eigenlijk camera's hebben gehangen, dan hebben jullie de beide. Ja. Ja, dat is een wel terecht.
Goed, dan kunnen we hiermee akkoord gaan. Het besluit is: de gemeente Vosselaar treedt toe tot de aankoopcentrale van de gemeente Olle aangaande de groepsaankoop voor tijdelijke vaste camera's in het kader van de bestrijding sluikstorten. De ruiming volgens de gemeente Vosselaar bedraagt als investering €15.952,18 inclusief btw en als jaarlijkse exploitatie €435,60 inclusief btw. Puntje 13 is ook een groepsaankoop, een raamovereenkomst van duurzaam kantoorpapier. Toetreding tot de aankoopcentrale van de IOK. Voor de gemeente Vosselaar bedraagt het bedrag voor de afname op basis van de raamovereenkomst op €4.000 inclusief btw per dienstjaar. Kunnen we hiermee akkoord gaan? Dan is het besluit: de gemeente Vosselaar treedt toe tot de aankoopcentrale van de IOK aangaande de groepsaankoop raamovereenkomst duurzaam kantoorpapier voor een bedrag van €4.000 inclusief btw per dienstjaar. Einde van de raamovereenkomst is bepaald op 31 augustus 2026. Puntje 14. Gewoontebreker, ambitiehandboek, groen, blauw, beleving in de woonkern van Nederland.
Nederland.
Nederland. Nederland. Terugdraaien. Dat is een grove...
Sinds weekend in Zeeland geweest, voorzitter, dat ligt al water genoeg. Dus dat is...
Maar de gewoontebreker, dat ambitiehandboek, is voorgesteld in Herentout. En die, of dat was een zeer goede toelichting. We hebben die ook nog eens nagestuurd om te bekijken. En daar kan Lieve misschien nog een klein woordje over toevoegen of aan toevoegen.
Ja, ik denk, die toelichting denk ik, geeft heel veel informatie op de mensen die in Herentout zijn geweest. Hebben dat ook uit de eerste hand kunnen vernemen. Het document zit ook in de bijlagen, hè. Dus daar zitten eigenlijk ja, zowel de toekomstperspectieven, de strategieën om daar te geraken dan eigenlijk, als ook een aantal type omgevingen die we uitgetest hebben en die we ook besproken hebben met alle mensen uit het werkveld. Hè. Dus dat is niet alleen maar de 5 gemeenten en omgevingsdiensten, de Schepenen, maar evenzeer ook ontwikkelaars, architecten die erop gewerkt hebben, die hier meerdere projecten doen hier in de regio, Gekkenroos die daarbij betrokken zijn, externe experten, de provincie Antwerpen en ook BUUR, hè, het studiebureau. Dus dat is wel grondig gebeurd. Ondertussen heeft dat document, is dat ook gelezen door een aantal externe experten en ik ben toch blij te mogen aangeven dat we met dat document nu genomineerd zijn en ook in de laatste horde zitten van de VRP, dus de Vlaamse Federatie voor Ruimte en Planning. Hè. Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, ik was de juiste naam aan het zoeken, de VRP, voor de planningsprijs voor dit jaar, dus dat is toch wel mooi. Dat weten we volgende maand. En twee, zijn we voor dat project ook uitgenodigd op het Open Ruimte Platform. Het Vlaamse Open Ruimte Platform, die volgende maand ook in Leuven hun 10 jaar vieren en waar dit project ook mee zal aan bod komen. We gaan ook een communicatie opzetten naar het publiek toe. Daar is een uitgebreide agenda nu in voorbereiding, waarin dat elke maand ook aspecten van het groen-blauwe plan mee zullen gedeeld worden met de burgers in Nederland. Dan gaat het over welke link dat heeft met gezondheid, hè, wat ook blauw-groene kernen ook betekenen voor gezondheid, voor identiteit, voor die toekomstperspectieven, voor die strategie die gebruikt worden voor plannen en verbouwen, voor bomen, voor verharding, voor biodiversiteit, voor ruimte, voor water, wat dat voor voortuinen betekent. En dat zijn dus verschillende acties die daarin ook nog gepland worden. En tot slot, als er nog vragen zijn op technisch over een aantal passages, kan het zeker ook nog bij Leen en bij mezelf verder informatie worden bekomen. En op 11 december, daar kan ik jullie alvast voor uitnodigen, op 11 december in de namiddag is in het Schaliken een congres dat wij organiseren samen ook met de provincie Antwerpen. We zullen de uitnodiging misschien bij het verslag ook mee stoppen. 11 december, die is vandaag verspreid, die uitnodiging, dat we die ook van de raadsledenarchief verspreiden. Die staat open voor de raadsleden, voor de Gekkenroos, voor ontwikkelaars, architecten. Dus wel op een namiddag, omdat het ook ja, voor heel wat personeel en diensten, betrokkenen provincie en zo mee openstaat. En ook dat programma is voorzien dat een de mensen van de provincie, Katrien Helse, daar ook komen spreken. Wij zullen dat zelf vanuit Vosklaar ook onze ervaringen delen rond het blauw-groene. En daar komt ook een spreker, een professor van de KU Leuven, wiens naam die ik nu even kwijt ben, Eekhout, dacht ik dat de naam was. Luc Eekhout. Die komt daar ook een lezing geven over blauw-groene kernen en de transitie die we daar in heel Vlaanderen moeten omgaan. En dan zegt van kijk, wat jullie nu gedaan hebben, zou eigenlijk ook in andere regio's verder moeten uitgerold worden. Dus dat is toch ook wel interessant. Dat begint om 1 uur in Schaliken op 11 december en dat sluit af om 16:30. Dus daar zijn jullie ook mee dan welkom. Dat is gratis een deelname. Gewoon inschrijven via de provincie website.
Oké. Zijn er nog vragen over?
Ja, maar... Als ik mag, meneer de voorzitter, ik heb wel een paar vragen. Het is een heel lovenswaardig initiatief. En er waren voor ons nog een aantal onduidelijkheden, gewoon in de uitvoering van die dingen. Er werd gezegd van dat om die ambitie waar te maken, dat men werkt op twee sporen met die toetsingskaders. En aan de andere kant probeert men het via een dialoogmodel te doen. Daarover heb ik een paar vragen. Wat die toetsingskaders betreft, als je begint te lezen en ook in die voorstelling die ik dan uiteindelijk toch heb kunnen daar staat van, ja, ze bieden eigenlijk een kapstok met richtlijnen, maar geen hartkader. Hè? Dus sensibiliserend, motiverend enzovoort. Dus dan denk ik, oké, zij kunnen dus geen impact hebben op een omgevingsvergunning verkrijgen of niet. Hè? Maar als ik dan doorlees, dan zie ik dat daar dat er staat, hè? Er is geen rechtstreekse weigingsgrond, maar het is wel ondersteunend en inspirerend bij het beoordelen van omgevingsvergunningen. Nu vraag ik me af, allee, wat bedoelt men daar nu mee? Wat is die impact precies? In concreto, hè? De vraag die bij mij opkomt is, of bij ons opkomt, hoe verhouden die expertise, die toetsingskaders zich tot hun kennen? Ja. Is het ooit de bedoeling om dat te integreren? Ja. Een andere vraag, als ik voor een individuele kamer zo'n toets invul en die is ondermaats, maar ik beantwoord wel aan de eis van Rup kennen, kan die vergunning dan toch tegengehouden worden? Leek. Het is zo een beetje warm en koud blazen. Hè. Aan de ene kant zeggen ze, nee, het is niet wettelijk afdwingbaar. Aan de andere kant zeggen ze, ja, maar het doet er wel toe.
Ja.
Dus dat is een eerste vraag. Dus we vinden dat een beetje verwarrend. Dan, ja, die naamkeuze, must-haves. Ja, het gaat over basic dingen dan, hè, die er zouden moeten zijn. Nu vraag ik me af, moeten dan, dat is nu maar een kleine vraag, zijn, moeten dan om te voldoen, moeten dan al die dingen aangevinkt zijn? Of is dat per categorie dat er iets moet aangevinkt zijn? Is daar een objectief criterium dat men dan meeneemt om uiteindelijk te beoordelen of een vergunning geven wordt al dan niet? Hè? Dus dat is een tweede vraag. En een derde vraag, dat gaat eigenlijk ook over dat procesplan en dat stappenplan. De bedoeling is dat de initiatiefnemer dus in dialoog gaat met met het bestuur, hè, om dus te komen tot een goed toetskader. Maar ja, dat moet meegegeven worden in de vergunning, en die vergunning wordt dan al dan niet verkregen. Stel dat het toetsingskader enorm goed is, vergunning wordt gekregen, maar dan komt daar een vervolg aan, is daar een soort van controle. Ik weet niet hoe dat daar voorzien is in dat stappenplan. Hè. Dus je begrijpt, papier is verduldig, hè. Je kunt goede voornemens hebben. Is daar een inspanningsverplichting, of is dat echt een resultaatsverplichting? Wordt dat gecontroleerd? Is daar een systeem voor opgezet?
Ja.
Dat is eigenlijk...
Ja, de doorsnede van die drie vragen is eigenlijk het statuut van dit document. Hè.
Ja.
Het statuut van het document is dus één... Ja, het is gezien hoe dat tot stand gekomen is, hè. Dat is eigenlijk inderdaad in dialoog met heel veel actoren tot stand gekomen. Dat is ook moedig, de stap zetten van kijk, hoe moet onze omgeving, onze ruimte in de toekomst worden ingericht. Dat is iets anders dan het verordenende juridische kader waarin dat we ons nu moeten houden. In de enge zin bekeken, Bea, is ons RUP-kern, het verordenende kader bovenop de Vlaamse Codexruimteverordening, de VCRO, en dat zijn eigenlijk nu echte juridische kaders die hard juridisch kunnen afgedwongen worden. Dit is de schemerzone die je daar inderdaad opzoekt, dat is terecht aangevoeld. En dus om uw eerste vraag te antwoorden, wij willen eigenlijk ambitieus zijn en zeggen van kijk, voilà, we beseffen dat dit in de toekomst zit aan te komen, we moeten daar een stapje vooruit zetten. Dus we zeggen ook van dat we dit niet zomaar vrijblijvend als een visiedocument zomaar ergens benoemen en dan zeggen van oké, dat is niet leuk dat we een oefening hebben gemaakt, maar of dan nu iemand daar iets mee doet of niet, dat vinden we niet belangrijk. Dat zou wat raar zijn. Hè. We hebben daar uitgebreid tijd in gestoken, we hebben heel veel mensen over gesproken. Dit is iets waar we toch voor staan, waar we voor een transitie staan en waar we vooral mensen in op een positieve manier moeten motiveren. Dus De bedoeling is ook, in algemene zin, ik kom tot die vragen, maar in algemene zin om ook veel in te zetten op sensibilisering, op communicatie, om mensen daar ook in te overtuigen in dat verhaal. Dat is daar één. Daar twee is, heel technisch, hè, dat beleidsmatig gewenste ontwikkeling, hè, dus een BGO, wat we eigenlijk voorstellen hier als die schermenzone, zoals ik dat noem, is inderdaad geen juridisch vehikel om als weigeringsgrond te gebruiken om een vergunning wel of niet af te leveren. Dat wil niet zeggen dat dat geen impact heeft op een omgevingsvergunning. Hè. De omgevingsvergunning wordt altijd, ook bij RUC-kern, altijd uit principe gepredikt, zoals het eigenlijk ook staat beschreven, en altijd gehanteerd is, ook in de tijd dat Ellie nog stedenbouwkundig ambtenaar was, voordat we van omgevingsvergunningen spraken, en voordat er sprake was van RUP, hè, een ruimtelijk uitvoeringsplan, moest er altijd getoetst worden aan de goede ruimtelijke ordening. De goede ruimtelijke ordening is iets heel abstract. Hè. Je kunt anders iets abstracter uitvinden. Nochtans is dat altijd wel, met al zijn gelaagdheden en met al zijn nuances, het toetsingskader geweest en blijft dat ook voor elke omgevingsvergunning. Dat is niet iets hard wat je kunt zeggen van als ik nu dit doe, dan is dat automatisch zo. Dat is nu net die appreciatiebevoegdheid die ook een omgevingsambtenaar in eer en geweten doet op basis van die kaders die hij ter beschikking heeft. Wat we nu doen, is dat er eigenlijk bovenop die twee kaders die ik net heb genoemd, namelijk uw Vlaamse Codex of Ruimtelijke Ordening, en alle richtlijnen en verordeningen die er ook gewestelijk daarvoor in, van toepassing zijn, om heel recent bijvoorbeeld te benoemen, de waterrichtlijn gewestelijk is nu ook pas terug aangepast, hè, dus dat is, stelt ons ook opnieuw voor nieuwe opdrachten. Twee, hebben wij een gebiedsdekkend RUP-kern, of bijna gebiedsdekkend RUP-kern, hè, met heel formele, duidelijke zones waardoor je kunt zien van kijk, in die zone kan ik dat niet doen en kan ik dat wel doen. En derde element dat er nu bij komt is van kijk, in het kader van die transitie zullen we met z'n allen moeten opschuiven om bijvoorbeeld bewuster met natuur, met groen, met biodiversiteit en met water bijvoorbeeld om te gaan. We zullen daar een transitie moeten doen. En heel concreet komt dat erop neer dat de omgevingsambtenaar en ook de provincie die daar in beroep ook gaat op antwoorden, want de provincie gaat, als wij het bevestigen als een BGO, ook zij het mee kunnen opnemen als een referentiekader, als een toetsingskader. En dat is wel een engagement. Dat is niet iets hard, dat is niet iets dat je kunt zeggen van als A gebeurt, als ik dat doe, dan krijg ik automatisch B. Maar dat is wel een bijkomend kader dat mee in de argumentatie wordt opgebouwd. Dus een goede ruimtelijke ordening krijgt eigenlijk een extra puzzelsteentje. En uw tweede vraag is daarin ook relevant, hè, de must-haves. Het is dus niet zo dat als je zegt van kijk, van, als ik dat doe, dan krijg ik automatisch mijn vergunning. Het is eigenlijk wel een verantwoording, wellicht eigenlijk de verantwoordingsplicht eigenlijk ook wel bij de aanvrager om aan te tonen van kijk, denk met ons mee, al die dingen die zijn belangrijk, wij moeten daar samen stappen vooruit zetten. Probeer in je project daar maximaal mee rekening houden en geef aan in welke mate dat je ook die verschillende aspecten die je daarin ziet staan, dus deze elementen, dat overzicht dat je hebt gezien, hoe dat je daar eigenlijk aan tegemoet komt. En dat kan dus betekenen dat je inderdaad meer op schuifje A inzet en op schuifje B wat minder, maar dat is net het evenwicht, dat is die goede ruimtelijke ordening die ook al in het verleden mee heeft gespeeld. Dus dat is wat minister Weitz ook in, minister Muis, dus, trouwens in de vorige legislatuur ook de contractbenadering heeft genoemd. Hè. Je kunt niet meer uitgaan van als ik nu dit doe, dan krijg ik automatisch dat. Het is altijd een appreciatiebevoegdheid geweest. De goede ruimtelijke ordening staat nergens gedefinieerd als zijnde van als je dit doet, dan krijg je dat automatisch. En daar voegen we eigenlijk gewoon nu een luik bovenop aan. Dus je gaat beter moeten verantwoorden, nog meer moeten verantwoorden hoe dat je ook bijdraagt en rekening houdt met water, met groene elementen en erop. Dat ga je beter moeten verantwoorden. Als je dat goed doet, dan gaat ook een omgevingsambtenaar dat ook wel waarderen en die appreciatiebevoegdheid, en in het begin zal dat ook wat zoeken zijn, waar dat we net die lat ook leggen. Dus allee, dat is een zoektocht, maar we geven wel duidelijk aan, de maatstaf en de lat wordt omhoog gelegd, hè, omdat we dat ook zullen moeten doen samen. We zullen samen moeten bijdragen aan een duurzamere toekomst en alle voorbeelden voorbeelden, alle strategieën, alle ambities en ook alle toetsingskaders hier benoemd worden, die dragen daartoe bij. En dus wij leggen nu de bal in de kamp van elke aanvrager om te zeggen van kijk, verantwoord, denk daarin mee en verantwoord. En dat zal ook een taak zijn waarom dat we dat ook uitgebreid met de architecten en zo bekijken om hen te helpen om natuurlijk kaders aan te leveren hoe dat ze daar ook mee invulling aan kunnen geven. Als ze dat doen, wordt het niet moeilijker of lastiger om je omgevingsvergunning te krijgen, maar we vragen wel in een engagement om daarin mee te denken. Hè. Dus die must-haves, dat is eigenlijk ook in kader van verantwoording. Het is niet zo dat als je daar op dat ene wat minder antwoord en op het andere wat uitgebreider, dat je dat niet in orde bent. Het is het totaal dat ook bijdraagt tot een goede ruimtelijke ordening. Over het verhaal van het procesplan en het stappenplan, eigenlijk in een dito. Dus je zal eigenlijk zelf moeten een verantwoording aanbrengen. De toetsing en ook de rest van het proces blijft eigenlijk lopen zoals het ook nu in een omgevingsvergunning verloopt. Dus ook bij de toekenning van de omgevingsvergunning, het proces dat daartoe loopt, maar ook in de beroepsprocedures, gaan wij net door de goedkeuring van BGO dit wel als een kader, als een toetsing ook mee kunnen gebruiken. Is dat een reden om te zeggen, ja, kijk, als je dat nu niet gedaan hebt, dan per definitie krijg je de omgevingsvergunning niet? Nee, want dat is geen juridisch instrument, hè. Het is geen weigeringsgrond op zich, maar het is wel iets waar je moet aan voldoen en wat wel mee deel uitmaakt van die goede ruimteordening. Dus ook in de beoordeling, ook in beroep hè, van een omgevingsvergunning, kan ook een provincie en hebben zij, net zoals wij eigenlijk, daarin ook het kader om daar ook expliciet mee rekening te houden. Dus dat is denk ik al de manier van omgaan. Dus je kunt dat niet op een heel simpele, harde, technische manier beantwoorden. Het is wat die nuances opzoeken bij jou. Maar dat is ook wat net een beleidsmatig gewenste ontwikkeling ook beoogt. Hè. Het is geen RUP. Misschien tot slot wel, hè. Dat is nog wel belangrijk, want dat was ook een van die vragen. Moet die in de toekomst mee geïntegreerd worden in een RUP? Ja, vanzelfsprekend. Hè. We hebben elk element, ook nieuwe richtlijnen, waterrichtlijnen die aangepast worden, de gewestelijke verordeningen die aangepast worden, die worden bij een eerstkomende manier een update onderworpen in een RUP. Wij hebben twee jaar geleden, in februari 2022, hebben we hier het RUP ook nog aangepast. Hè. Dus dat was ook een van die updates. Bij een volgende update moeten we dat opnieuw doen en zal dit element ook mee verankerd worden. Tenminste de dingen die je ook verordenend kunt opnemen. Hè. Maar ja, dat staat ook allemaal niet stil. Hè. Ook op Vlaams niveau, ook Europees niveau veranderen de dingen. En ik denk elke update die gebeurt met het RUP, zal ook gebruikt worden om een aantal dingen voor een update te onderwerpen. Maar ook daar moet je altijd opletten, want is dat natuurlijk in een RUP binnen staat, is het natuurlijk wel een harde grens. Hè. Dus het is ook daar een kwestie van in het verordenen en het toelichtende deel bijvoorbeeld ook daar een onderscheid te maken. En een aantal van deze dingen die hier nu bijvoorbeeld zullen instaan, zullen bijvoorbeeld bij het toelichtende gedeelte, hè, jullie weten wel dat er zo twee kolommen zijn in de RUP-kern, een verordenend en een toelichtend gedeelte, denk ik dat er heel wat aspecten hiervan ook meer zullen duiden. Maar kijk, als je moet rekening houden met blauw of groen, wat betekent dat nu? Nu hebben we daar concrete ideeën rond, want in het algemeen is iedereen het altijd eens met die principes natuurlijk. Het wordt wel wat concreter als je echt moet gaan aantonen van ja, maar ja, hoe ga jij nu blauw-groene gaan verantwoorden als je heel je voorhof gaat inklinkeren en als je van je tuin 70% gaat verharden en dan een constructie zal opzetten, dan kun je dat niet op een harde manier gaan duidelijk maken. En dat is net die appreciatie van onze goede ruimte.
Ja, dank je wel.
Ik heb toch een beetje een probleem met dat woordje niet rechtstreeks. Hè? Volgens mij zit dat erdoor waar wij het over willen komen.
Nee, want
om nu te praten van vriendspot, ik zeg niet dat je dat doet, hè, moet ik zeggen
nee,
door.
Absoluut niet. Nee, oh, nee want allee, ik denk dat we net de laatste jaren, decennia, Luc, hebben geïnvesteerd in een professionalisering van onze ruimtelijke ordening. Dat hebben we gedaan met de persoon die naast mij zit, dat onze eerste stedenbouwkundig ambtenaar was. Ondertussen zitten we daar eigenlijk met een uitgebouwde dienst. Daar zitten we met drie mensen die eigenlijk de ruimtelijke ordening mee beoordelen. We hebben ook nog iemand op milieu die ook mee omgevingsambtenaar is. Dus we zitten ondertussen met een team van vier mensen, plus handhaving en de mensen van de technische dienst die er ook mee deel van uitmaken. Dat is een team dat uitgebouwd is en zij kunnen of mijn directeur mag me aanvullen of corrigeren, getuigen dat wij altijd een heel duidelijk principe hebben gekoesterd, namelijk de principes van de adviezen van de GGRO, de adviezen van de diensten, die worden altijd daarin ook twee weken gevolgd en daar volgen wij echt een heel objectieve, onafhankelijke leiding tegen die dat er gemeenten kunnen genoemd worden die ons dat op een even conscientieuze manier nadoen. Er zijn in de, ik ben nu 17 jaar burgemeester, ja, diezelfde is er nu niet, dus die zal mij kunnen bijtreden. Paul heeft ook 12 jaar in het Schepencollege gezeten. Er is over ruimtelijke ordeningsaanvragen in het Schepencollege, wordt er op een doorsnee college geen 5 minuten gewijd, omdat we eigenlijk gewoon de dossiers van de diensten standaard mee volgen en altijd dat advies van de diensten ook mee volgen. En de gesprekken over dit soort van dossiers worden altijd door de diensten gevoerd en niet op willekeur of frietjespolitiek of noem maar op. Daar kan ik zeer formeel in zijn. Als ik dat correct heb.
Ja, zoals van zolang ik hier ben, denk ik in Borselaar altijd wel op een goede manier. En dat hangt samen met hoe de administratie samenwerkt of met politieke, dat er een bestandhouding kan zijn. En dat is in Borselaar vandaag in dat ik hier werk eigenlijk al wel fijn om te weten dat altijd wel de basis de consequent zijn is en de ruimtelijke ordening ook maar daar evolueert natuurlijk maatschappelijk heel erg. En dat is soms wel een moeilijke, merk ik, ook in andere gemeenten, dat je heel veel verschillende architecten, verschillende medewerkers hebt en als die geen handvaten hebben, dan beoordelen die allemaal op hun eigen manier die vraag, die vergunningsvraag. En dit geeft wel een beetje handvaten natuurlijk, omdat die klimaatveranderingen, en dat zijn allemaal uitdagingen waar je voor staat. En nu hangt dat een beetje af van of dan een architect veel inspiratie heeft in goede voorbeelden om daarmee om te gaan. En de ene heeft dat meer dan de andere. De ene burger is daar ook van nature al aandachtiger voor dan de andere. Maar even hoe medewerkers die op de diensten werken. Hè. De ene zou goede ideeën meegeven aan een architect die langskomt en iemand anders wel dat veel strikter behandelen. En in dat opzicht ben ik ook wel voorstander van een instrument dat handvaten geeft en niet per se verordend op zich is, maar wel een stukje opent waardoor dat je wel de juiste weg al uitwandelt, omdat je voelt dat dat is al langer eigenlijk. Hè. Dat is nu ook al dat men heel veel van die dingen, maar dat gebeurt heel verschillend. Hè. Elke gemeente, elke medewerker gaat op een andere manier een invulling aangeven aan die maatschappelijke uitdagingen en ook elke architect doet dat nu anders.
Maar ik heb voor alle duidelijkheid niet gezegd dat gebeurt, hè, maar gezegd
nee,
niet
nee, nee.
Ja. Nee, omdat we denk ik de organisatieluk daarop geënt hebben en ook de manier van werken daarin heel professioneel en heel onafhankelijk hebben gezet. Ik sta er echt recht in, denk door het vuur gaan voor de medewerkers, dat die dat op een zeer consequente manier doen. Dezelfde situatie denk ik is al op geen enkele manier verschillend zijn beoordeeld. Ik denk dat onze mensen dat op een prachtige manier doen. En het andere uiterste is, het enige wat je dan als omgekeerde uiterste kunt krijgen, is dat je het helemaal dicht betoneert in allerlei regels die totaal geen appreciatiemogelijkheid niet meer hebben. Wat ook absoluut afgeraden wordt door iedereen, ook door IOK die met ruimtelijke ordening bezig is, omdat je dan een zeer enge interpretatie krijgt en geen enkele ruimte naar een kwalitatieve invulling van de openbare ruimte, van ruimtelijke projecten, van architectuur kunt creëren. En dus ik denk dat dit eigenlijk op een goede manier gebeurt en waar we nu gewoon de lat weer een beetje hoger leggen en daarin niet achterblijven, maar daar ook zeggen van kijk, voilà, dit is ook belangrijk en we leggen de bal in uw kamp, denk daarin mee en toon op welke manier dat je erop toe bijdraagt.
Oké, bedankt voor de vraag en de toelichting daarover. Dan kunnen we de besluit nemen. Het ambitiehandboek Groen-Blauwe Beleving, Woonkern in Nederland, inclusief het dialoogmodel en de toetskaders in bijlage goed te keuren. Het ambitiehandboek Groen-Blauwe Beleving, Woonkern in Nederland als beleidsmatig gewenste ontwikkeling te hanteren in omgevingsvergunningen beleid. Puntje 15. sociale huur, nieuw toewijsreglement. Met de vorming van de nieuwe woonmaatschappijen zullen nieuwe toewijzingsregels rond sociale huur in werking treden. De Vlaamse overheid schetste in de regelgeving een breed kader waarmee de toewijzingsraden van de woonmaatschappijen aan de slag kunnen gaan om tot een concrete invulling van het toewijsmodel te komen. De inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving was initieel voorzien voor 1 januari 2023, maar werd later uitgesteld naar 1 oktober en de inwerkingtreding wordt echter opnieuw uitgesteld naar 1 januari 2024. Er dient hiermee rekening te worden gehouden bij het bepalen van de datum van de inwerkingtreding van de lokale toewijzingsregels. De regelgeving voorziet een nieuw toewijsmodel dat gebaseerd is op 4 pijlers, met name de standaard toewijzingen op basis van lokale binding en chronologie, de versnelde toewijzing voor kandidaat-huurders met een bijzondere nood of die zich in precaire omstandigheden bevinden, toewijzing aan specifieke doelgroepen en toewijzingen aan, naar aanleiding van interne mutaties. Zijn hieromtrent nog vragen of bedenkingen bij? Goed, dan kunnen we het...
Even toelichten dat er nog een klein
vangtje is. Ja, dat is
de
lijst.
De woningen van de Diamantstraat staan er nog in als bejaarde woningen en die moet veranderd worden in een achtergaal. En dan met het nieuw project dat er zit aan te komen en daar gaan bouwen, kunnen we dat terug aanpassen. Maar dat heb ik doorgegeven, dat ze nog gedaan.
Dat klopt, maar dan moeten we wel even informeel aangeven of dat jullie akkoord zijn om die aanpassing te doen, want dan is het ook de bijlage zelf die we wel laten aanpassen, want dat is eigenlijk een zetfout, hè, dat we dan ook recht zetten. Dat wil ik concreet zeggen, inderdaad, Priscilla, dat we die aanpassing doen in de tekst en dat het op die manier dan wordt goedgekeurd als jullie daarmee akkoord zijn.
Ja. Oké. Dan is het besloten, de gemeenteraad gaat akkoord om geen criterium van strengere lokale woonbinding in het toewijzingsreglement te voorzien. En de gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel van de toewijzingsraad om met consensus te beslissen dat na het criterium van de langdurige woonbinding met de gemeente in het toewijzingsreglement rekening wordt gehouden met langdurige woonbinding van de kandidaat huurder met de zone Nederland. De gemeenteraad gaat ermee akkoord om de in het ontwerp van toewijzingsreglement opgenomen specifieke doelgroepen op te nemen in het toewijzingsreglement. En tenslotte, de gemeenteraad neemt kennis van de genomen beslissingen door de woonmaatschappij met betrekking tot de versnelde toewijzingen. Puntje 16 is een kleine aanpassing aan de retributie van het ontlenen van materialen. Zoals in artikel 2, de lijst gebruikers werd vervolledigd met scholen en onderwijsinstellingen op het grondgebied van de gemeente Vorselaar. En Vorselaar zijn sportaanbieders en jongeren tussen 12 en 18 jaar enkel voor het ontlenen van de sportbak. Er is ook nog een aanpassing aan de retributie in het artikel 3.1. De omschrijving elektriciteitskasten of marktevenementenkasten werd aangepast naar forfait verbruik elektriciteit via vaste elektriciteitskast. Met een verwijzing naar de verschillende locaties van de vaste elektriciteitskasten voor evenementen in Vorselaar. Onder meer in de Kerkstraat, Sportcentrum Oostakker, Markt, Molenstraat en Parking Riemenstraat. De omschrijving diftartcontainers werd gewijzigd naar restafvalcontainers. En dan puntje op het artikeltje 3.2, het luik Waarborg werd aangevuld met voor actionele ontleding van de sportdak dient geen Waarborg gestort te worden. Zijn hier nog vragen? Dan is het besluit dat het retributiereglement ontlenen van materialen wordt goedgekeurd. Puntje 17 is het kosteloze grondafstand in de Kuiperstraat en Schoolstraat. We hebben dat allemaal kunnen doornemen. Zijn hieromtrent nog vragen of bedenkingen? Dan is het besluit, de gemeente aanvaardt gratis voor openbaar nut en voor inleiding in het openbaar domein de grondgelegen binnen de ontworpen rode met een oppervlakte van 520 vierkante meter en 3 vierkante meter te strekken Schoolstraat en Kuiperstraat. De gemeente aanvaardt gratis grondafstand aan de besloten vennootschap BNG Vastgoed en BNG Construct met het oog op de inleiding in de projectgrond. Met een oppervlakte van 8 vierkante meter te strekken Kuiperstraat. Artikel 2 zijn alle kosten, rechten en edelonen die uit deze akte voortvloeien zijn ten laste van de grondeigenaars of verkabelaars. Artikel 3. De gemeenteraad machtigt de burgemeester en de algemeen directeur van de gemeente om namens en voor rekening van de gemeente de akte van grondafstand en alle hierop betrekkende hebbende stukken rechtsgeldig te ondertekenen en om de hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting aan hetzelfde inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte. En dan zijn we gekomen aan het laatste puntje, puntje 18, de varia. Variapunten zijn er niet ingediend, maar er is wel een volgende bespreking dat aan bod gebracht wordt in deze raadszitting en dat is de stand van zaken van het blauw-groen netwerk. En daar kan ik hier even om wat duiding te geven.
Ja, gebruikelijkheid proberen we nog regelmatig een update te geven. Het punt van de straks dat we met elkaar gedebatteerd hebben, toont toch denk ik het belang dat we daar blijven op inzetten. Wat is er nieuw? We hebben ons dossier moeten voorbrengen voor de kwaliteitskamer in Brussel. Hè. Dus zijn allemaal experten bij elkaar. En daar is ons dossier heel positief aanvaard. Dus dat zit zeker nog op koers. Twee, zoals dat net ook al aangehaald, zijn we ook voor Vorselaar als Gees weerhouden om op het open ruimteplatform, Vlaamse open ruimteplatform, ook naar voren te komen. Dus dat is denk ik ook een mooie ondersteuning voor onze medewerkers vooral. Dus het is een pluim voor de mensen die dat ook dagelijks mee opnemen bij ons in het team. En een dank daarvoor. Een korte update van de verschillende deelzones, hè, die weten nog wel. We hebben de Quick Win 1, Quick Win 2, Quick Win 3 en dan het transformatieproject. Die zijn ondertussen al een beetje in die terminologie, denk ik. Quick Win 1 nog eens herhalen, dat is eigenlijk het hele schooldomein. Daar zitten we nu in de laatste fase. We hebben de subsidies per school ook geallokkeerd. We hebben de zones geallokkeerd. Regionaal landschap zal de praktische opvolging van al die werken nu gaan doen. De aanbesteding voor die werken en de rioleringswerken, dat is ondertussen lopende. En wat daar een nieuwe update is, is dat we eigenlijk ook als een soort van rode draad doorheen al die deelzones, dat we ook een van de meken hebben opgemaakt van hoe dat we op dat schooldomein, hè, toch ruim 8 hectare groot, hoe dat we nu en in de toekomst omgaan met allerlei soorten materialen, gebruiken, verlichting en zo. Dat wil zeggen dat we eigenlijk nastreven om stapje voor stapje, hè, niet ineens alles wegdoen, maar stapje voor stapje op verstandige manier investeren, dat bijvoorbeeld banken, verlichting, bomen, ingangspoorten, vuilbakken, dat soort van dingen, dat we dat eigenlijk de look en feel en hoe dat de materialen dat erin gebruikt worden, dat die op elkaar worden afgestemd. Waardoor dat als je in de toekomst door dat domein loopt, dat je zegt zo van, dat is precies iemand die erover nagedacht heeft, hoe dat eruit ziet. Gebruik de harde materiaal, gebruik de zachte materiaal, gebruik de hout, gebruik de... Na een aantal herkenningspunten op terugkomen, ook naar bewegwijzing toe, naar onthaalpoorten, naar aanduidingen, dat dat een beetje op een gelijkaardige manier gebeurt. Dus ook denk ik goed dat een vademecum heeft, dat dat zoiets is dat je consequent kunt gebruiken. Quick Win 2 is eigenlijk heel de zone van de markt richting dan het Heiken. Hè. Dus dat is de Lepelstraat, de Dijkbaan, Huis van Bokstal. Huis van Bokstal zijn de garages afgebroken, zoals jullie misschien gezien hebben, ondertussen door onze dienst. En gaan we nu starten met de aanleg van die tuin. Twee, Lepelstraat en Dijkbaan zitten we met rioleringswerken. We zijn ondertussen in Schoolstraat gestart. Dijkbaan is ondertussen ook op vorige week gestart. En starten we zo snel mogelijk ook met de rioleringswerken zelf. En Lepelstraat volgt nadien, dat zal voorjaar zijn, aansluitend op Dijkbaan. Dus daar zit ook alles in de planning en zal ook alles nog tijdig uitgevoerd geraken. En Quickwin 3 zitten we dan, dat is dan de zone vanuit de markt richting de Schanshoeven. Daar zitten we, markt en gemeentepark is uitgevoerd. We gaan nu in kader van het project ook van het ontmoetingscentrum op de zone rondom de bibliotheek, nu nog, de oude bibliotheek, die ook aanpakken, waardoor die ook klaar is om ook die functie voor de verenigingen op te nemen. Dus dat is het project dat volgend jaar zal uitgevoerd worden in 2024. En ook de afbraak van de Diamantstraat. We hebben gisteren nog een vergadering gehad met Leefgoed. Zij zullen de aanbesteding doen van de aannemer om die afbraak te doen. De laatste persoon die daar nog een plaats had, is ondertussen ook klaar om te verhuizen. Dat zal nog deze maand gebeuren. En op de eerste van de volgende maand is ook dat verhaal volledig afgelopen en kan eigenlijk technisch afgebroken worden. Maar dat is nog een aanbesteding en dan... Wanneer dat we het exact doen, is gewoon praktische planning die we weer even goed moeten opnemen. Dus dat is ondertussen allemaal beslist en rond. En tot slot de Schanstraat. Als je dan zo'n beetje opbouwt, Marktplein, Gemeentepark, Ontmoetingscentrum, dan Diamantstraat. De Schanstraat, dus het korte stukje eigenlijk vanaf de Diamantstraat naar het Schansplein. Dus dat stukje waar onze vier blokken die serieel geschakeld staan daar opgericht zijn. Daar hebben we samen met de bewoners een wensbeeld bepaald. Dat wordt ook mee begeleid door in kader van Tuinstraten door IOK in Koenigstraat. En is nu het studiebureau ook aangesteld om dat reguleringswerk ook technisch uit te werken samen met de bewoners. En dan kunnen we hopelijk in het voorjaar eigenlijk al de aanbesteding van die uitvoering ook al gaan doen. Dus is ook de ambitie om dan volgend jaar al dat werk al gerealiseerd te hebben. Dus dat gaat heel snel naar uitvoering toe. En dus moet zeker volgend jaar nog aanbesteed zijn en de werken al opgestart zijn en zo. Dus eigenlijk hebben we de ambitie om dat stukje ook versneld mee op te nemen. We hebben geen tijd om te wachten, we hebben nu ook de kans om dat te doen. Daar is ook een positieve dynamiek bij de bewoners zelf. We hebben ook de medewerking van Leefgoed om ook iets te doen aan het beter gebruiken van de parkings ondergronds. We hebben een wensbeeld, we hebben nu een studiebureau, dus dat gaat eigenlijk ook wel snel vooruit. En tot slot het transformatieproject. Daar hebben we wensbeelden gecreëerd samen met VZW Breekijzer, die volledig op het blauw-groene werken. Hebben we nu een proefopstelling in de Kardinaalswijk voor ogen, dat we ook samen met de buurt van de Kardinaalswijk hebben opgenomen. En is er natuurlijk ook het traject in de Meerland al open, die is waar zo'n typisch voorbeeld van de oude verkavelingen, die dan ook prototypisch kan gebruikt worden, bijvoorbeeld in Hilderink, in Salpeal aan Krokenslaan en zo. Want die straten zijn eigenlijk op een soort gelijk. Manier en gaan we op basis daarvan samen met IOK en met Breekijzer een soort van een meting opnieuw, want misschien moeten we een andere term zoeken, maar een soort van draaiboekje maken van hoe kan je nu die oude verkavelingen die vroeger eigenlijk, ja, ik hoop dat jullie het daarmee eens zijn, maar heel fout gepercipeerd zijn, natuurlijk in de tijd van toen heel logisch, maar niet met de inzichten die we nu kennen. Omdat ja, die zijn eigenlijk allemaal heel breed gepercipieerd, met heel veel ruimte om en op het domein zelf met garages en op de straat nog eens extra te parkeren. Een brede straat, terwijl meestal zelfs bestemmingsverkeer is en alleen maar doorlopend verkeer is. Dus ook dat kan veel slimmer en efficiënter. En waarin het water eigenlijk allemaal in een kom zit en dus allemaal in de riolering gaat, terwijl we het water net daar in de grond moeten krijgen. Dus dat moet in plaats van in een kom eigenlijk meer bolvormig gelegd worden, waardoor dat die bermen meer ook het water kunnen opvangen en daar kunnen infiltreren. Dat wil ook zeggen dat we andere keuzes moeten maken naar beplanting en daar geen strookjes van een meter haag bijvoorbeeld gaan moeten voorzien, maar dat je daar kwalitatieve groen moet voorzien waarin het water ook een ruimte kan krijgen. En dus om dat te gaan testen, willen we daar eerst in de straat een keer toepassen, doordenken, in ontwerpplan omzetten, met buurtbewoners erover praten en dan eigenlijk ook zo'n plannen in schema's en met alle voor- en nadelen, een communicatieplan eraan gekoppeld, ook dat in een soort van richtlijnen of een handboekje zetten, wat dan ook in andere verkaderingen in de toekomst kan gebruikt worden. Dat is eigenlijk, denk ik, op een trapje waar dat we staan met het algemeen netwerk.
Oké, goed.
Van vorig punt misschien nog eens even. Vorige gemeenteraad is gezegd dat bij de werken van een bouw van stoot daar,
ja.
Dat er een rijrichting zou vrij blijven.
Ja, in sommige zones. Hè. Ja, dus, allee, het is in de website staat heel gericht, hè. Dat is van week tot week, dat er soms kunnen doorgaan verkeer, soms het wisselend verkeer, soms is het ook afgesloten. Hè. Dat is afhankelijk van of dat men echt in een kruispunt moet zijn, dan is het niet veilig. En dus je hebt soms een periode van omleiding, je hebt een periode van wisselend verkeer of beurtelingsverkeer, dat schakelt te komen rekenen. Ja. Staat eigenlijk in heel in detail op de website, bijna per dag en per week, denk ik.
Ik kan aangeven dat nu de baan half links
is.
Ja,
maar dat is ook nog maar van vandaag. Er
komt nog één fase dat er bijvoorbeeld wel echt volledig moet afgesloten worden, dat ze terug aan de aansluiting in een kruispunt moeten maken. En dan kun je gewoon niet door, maar dat wordt altijd zo kort mogelijk gehouden. Ja.
Goed, en dan hebben jullie ook kunnen kijken in december, de puntjes die we dan gaan bespreken, de sociale campus en inclusie, en het budget en financiën en TSLI-beheer. Ik kan ook nog meegeven dat de mandatarisavonden van Nederland op woensdag of donderdag, u hebt de keus nog, op 31 januari of 1 februari, daaraan kan deelnemen om 7 uur en die gaat door op de kunstencampus in Herentals. Misschien al leuk voor in de agenda te zetten.
Dat was 31?
31 januari of 1 februari om 9 uur. Om 7 uur, sorry. 19 uur, 7 uur.
Het zijn 2 dagen achter elkaar en kan je kiezen, net zoals de voorbije jaren. Woensdag en donderdag is.
Dan zaterdag 11 november is de wapenstilstand. We beginnen daaraan met een eucharistieviering om 9 uur. En wat we daar willen, of na de mis komen we dan terug naar het gemeentehuis hier. En dan hebben we daar wel een programma gezien, lieve. Naar aanleiding van de oorlogen die er op dit moment heersen, is dat wel heel actueel.
Ja, we proberen gewoon een eigen heel bescheiden antwoord te geven op wat er allemaal in de wereld misloopt. En daar gewoon op onze eigen manier met verbroedering, gemeenschapsvorming en ook heel actieve deelname van de andere landen, de andere nationaliteiten. Dat is trouwens ook het thema dat net nog een kindergemeente had hier geweest. En die weet misschien, we hebben 46 andere nationaliteiten in Vorslaren. We hebben hen allemaal mee uitgenodigd om ook opnieuw mee deel uit te maken van ons wereldfeest. En in kader daarvan willen we die mensen nu ook al mee uitnodigen om ook met wapenstilstand hier aanwezig te zijn en samen te tonen dat je eigenlijk wel kunt samenleven, ondanks dat je allemaal van andere rassen, nationaliteiten, culturen en landen komt. En ik denk dat dat op een verscheiden manier misschien wel een krachtig signaal is. We hebben dat in het verleden hier ook al gedaan en ik denk dat het altijd mooi is dat we dat op onze kleinschalige, bescheiden manier hier wel kunnen doen en dat we dat kunnen tonen dat dat niet altijd met amrats en met gedoe moet gebeuren, maar dat dat ook in verbondenheid kan. Ja.
En ik nodig iedereen uit, vooral ook de raadsleden, vind ik wel belangrijk dat 11 november op een waardige manier kan gevierd worden en we daar samen aan mee kunnen werken. Op 10 november was dat ook nog aan aanleiding van wapenstilstand, maar dan geef ik Jos even het woord voor wat toelichting te geven.
Ja, dus we zetten het weekend van wapenstilstand zetten we in met een concert op 10 november. En dat zal plaatsvinden in de kerk in Vorslaar. Met dank aan de kerkfabriek om de kerk gratis ter beschikking te stellen. Het zal optreden zijn van Guy Verlinde en het thema is oorlog en het project heet Oorlogstemmen. En het zal een heel performant, een heel leuk muziekprogramma zijn waar teruggegrepen wordt naar alle verbindingen tussen de oorlog vroeger en natuurlijk ook de huidige stand in Europa en de wereld. Dus iedereen gratis welkom op het concert. Begint om 8 uur, deur 7:30.
Oké, bedankt Jos. En dan rest mij nog alleen te zeggen dat de volgende gemeenteraad 12 december is. Jullie zijn van harte bedankt voor deze aflevering. En tot 12
uur. Ik ben nog één ding hier te zeggen. Het is niet alleen het concert, het zijn ook nog de cadeaudagen. Dus die vinden nog elk jaar rond deze periode plaats Dus daar ook iedereen wel gewoon na het concert steekt de straat over en is iedereen wel gewoon op het concert.